Goedenavond, gemeente hier aanwezig en gemeente thuis. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Voets voorgaat. In deze dienst is er ook aandacht voor de afsluiting van het winterwerk. De schriftlezing vanavond is uit 1 Petrus 1. De kerkdiensten van zondag 30 april... In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. We bevelen beide collecten hartelijk bij u aan. Volgende week is de derde collecte bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De voorzang vanavond is uit Psalm 8, vers 4. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde? De kerkenraad wenst u en jou in de kerk of thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we lezen straks uit 1 Petrus 1 en daar lezen we dat Petrus zijn brief inzet met een lofprijzing op God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Zetten we de dienst voort, gemeente, met het zingen van een lofpsalm en wel psalm 116. We zingen daarvan de versen 10 en 11. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen en ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan om daar met lof uw grote naam te danken. 10e en 11e vers van psalm 116. Zo dadelijk zingen, wat we ook zo dadelijk lezen in 1 Petrus 1 vers 3. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat gaan we zingen met psalm 68, daarvan vers 10. Geloofd zij God met diepst ontzag. Dat gaan we zingen nadat we ons geloof hebben beleden. En zingen is, zoals ik las, je adem offeren. Je adem offeren. Dat gaan we zo dadelijk doen met het zingen van psalm 68 vers 10. Met de kerk der eeuwen, gemeente, belijden we ons geloof. Laat ieder van ons de volgende woorden in hoofd en hart met mij meezeggen. Ik geloof in één God, De Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde. Van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader, voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel. En vlees is geworden van de Heilige Geest, uit de Maagd Maria. En een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften. En opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand van de Vader. En zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest die Here is en levend maakt. Die van de Vader en van de Zoon uitgaat. Die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Gemeente, laten we met en voor elkaar bidden om een zegen over deze dienst van het woord. We hebben zojuist, Heere, onze adem aan u geofferd. Met lofpsalmen aan uw adres. Wat is dat bijzonder, Heere, dat u omringd wordt met het loflied. Een ongebroken klank uit de mond van de engelen. Een volmaakt lied door de kerk die u al thuis haalde. En een loflied hier vanaf deze planeet aarde. Uit het hart, uit de mond van een jongere en een oudere. We offeren onze adem. Dat bent u waard, want u bent onze God. U bent de God van het verbond. U bent de God van onze doop. U bent aanbiddelijk. We willen u danken, Heere, dat we hier samen mogen komen rondom de Bijbel, waarvan we lezen dat dat een zaad is, waardoor we wederom geboren worden. En daarom zijn we hier, om opnieuw geboren te worden, of om als nieuwgeboren zondaren, als uw kinderen aangenomen, daarom ook erfgenamen, om hier gesterkt te worden in het geloof, om hier gesterkt te worden in de hoop. We danken u, Heere, dat u ons hoop geeft. Hoop doet leven. Zeker de hoop die u geeft. Een hoop die vooruit tuurt. Die vast is. Omdat we met onze hoop ons geankerd weten in uw belofte. En die zijn vast en zeker. Bij alles wat wisselt en bij alles wat wankelt, zijn uw beloften voor ons ankergrond. Heilige Geest, wilt u ons daarin ook laten ankeren? Dat is geen vanzelfsprekende zaak. Zolang we niet wederom geboren zijn, zoeken we houvast in deze wereld en in onszelf. Wilt u vanavond met uw Heilige Geest krachtig werken, zodat doden levend worden en uw stem zullen horen, dat we opnieuw geboren worden door de kracht van de Geest die het woord neemt en dat in ons leven zodanig naar binnen brengt dat we gaan horen en gehoorzamen, in u geloven, u vertrouwen. U kan ons aan, Heere. U maakt zacht met uw wederbarende geest wat hard is. U laat smelten wat bevroren is. En wat koud is, dat maakt u warm. U bent de God die uw zoon als eerste liet opstaan in een leven dat nooit meer zal sterven. Omdat u zo'n God bent, hebben we verwachting van u. Wij bidden u ook, Heere, met degenen die u mogen kennen en lief hebben, om vernieuwing van kracht, zodat we komen tot aanbidding van u. Dat we u loven en prijzen. Niet omdat het moet, niet alleen met onze lippen, maar ook van binnenuit. Daartoe getrokken, geleid door de overweldigende kracht van uw Heilige Geest. Help ons vanavond in luisteren, in spreken, in zingen, in orgelspel. Zegen de gaven die we afzonderen. Het ziet alles op u en het blijft op u wachten. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Zoals gezegd, gemeente, gaan we lezen uit de eerste Petrusbrief, daarvan het eerste hoofdstuk. We beginnen bij vers 1. En we lezen tot en met vers 12. En we staan stil bij de verzen 3 en 4. Enige tijd geleden stonden we stil bij de verzen 1 en 2. We gaan verder in deze brief. En nu vanavond is vers 3 en vers 4 zijn aan de orde. 1 Petrus 1, vers 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiingen in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Uitverkoren, overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, in ons tekstwoord, vers 3 en 4, gaat het over de levende hoop. En hoop in de Bijbel, dat is niet een vaagheid. Het is een levende hoop, omdat de hoop van een kind van God voortkomt uit de geloofsrelatie met de levende Christus. Vandaar levende hoop. We gaan daarvan zingen, gemeente, met Psalm 130. En daarvan de versen 3 en 4. Ik blijf de Heere verwachten. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Hoopt op de Heere, gij vrome. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. 3 en 4 van 130. Zoals gezegd, gemeente, wordt het woord vanavond u bediend uit 1 Petrus 1. En we staan stil bij de versen 3 en 4. Het thema van de preek is: leven uit God looft God en hoopt op God. We lezen eerst de tekst. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke en onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Leven uit God, looft God en hoopt op God. De kinderen herinneren het zich misschien nog wel, en misschien de ouders ook wel uit je jeugd, dat je heen leefde naar de dag van je verjaardag. Wat kon je daar opgewonden over wezen? Hoeveel nachtjes slaap is het nog, mam? En je wist, in de kamer, in de kast, op de bovenste plank, daar ligt je cadeau. En je hoefde niet te raden waar ze het cadeau hadden gekocht. Het was geel, dus je wist het, het komt bij Intertoys vandaan. Maar wat erin zat, dat was natuurlijk nog een verrassing. Dat was wachten. En je telde de nachtjes af, totdat je het cadeau kreeg en mocht uitpakken. Jongens en meisjes, nou moet je niet denken dat als je ouder wordt, dat het dan anders wordt. Dan heb je ook dingen waar je naar uitkijkt. Misschien dat er niet gezegd wordt dat je de nachtjes aftelt, maar toch, je kijkt er naar uit. Is het niet zo, gemeente, dat als het hoop over hoop gaat, dat de hoop er in zekere zin bij ons ingebakken zit? Zeg ik nou te veel? Er is geen mens die zonder hoop kan. Iets waar je naar uitkijkt. Hebben we er geen last van, gemeente, dat als je lang moet wachten, dat je daar belorig van kan worden, soms zelfs ziek? De spreukendichter die zegt het zelfs zo: de uitgestelde hoop, hoop waar je op moet wachten, krenkt je hart. Wat de zuurstof is voor onze longen, gemeente, dat is de hoop voor ons menselijk bestaan. Over hoop gaat het vanavond in onze tekst. Petrus, dat is de apostel van de hoop. Zoals Johannes de apostel van de liefde is. En Peter en Paulus, dat noemen we de apostel van het geloof. Het thema van de preek is: leven uit God, looft God en hoopt op God. Het is u denk ik wel opgevallen, gemeente, dat Petrus het gelijk al aan het begin van zijn brief heeft over hoop. Petrus die gaat niet eerst heel uitvoerig schrijven van: zus en zo is nou de situatie in jullie leven, christenen in Noord-Turkije. De situatie die was best wel zorgelijk. Christenen die werden gediscrimineerd, achteruitgezet met alle lijden van dien. En toch, gemeente, de apostel die start niet met de situatie van de christenen. Petrus die beklaagt de gemeente dus niet, ondanks dat ze wordt vervolgd. Petrus beklaagt niet, maar bezingt. Hij bezingt de God van de gemeente. Lees maar mee: geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dus geen klaagzang, maar een loflied.
God wordt groot gemaakt. Jongens en meisjes, als ze nou aan jou vragen, kan je me nou met andere woorden zeggen wat loven is? Als je God looft, wat doe je dan eigenlijk? God loven. Is dat niet zoiets als dat je goede woorden tegen de Heere God zegt? En dat je mooie woorden over God zegt? Is dat geen loven? In gemeente merken we het bij onszelf niet. Als je God looft en als je God prijst, dat heeft ook zijn impact op je eigen leven. Stel, je omstandigheden zijn niet rooskleurig. Er zijn zorgen. De spanningen die zitten dicht op je huid. Je voelt angst, spanning. Maar gemeente, als we nou eens, en misschien is dat ook uw ervaring, als we nou met onze mineure stemming is letten op God. En dan eventjes niet afgaan op wat jij voelt, maar in de omstandigheden waarin je zit, op God letten. Hoe is God? Hoe groot is die? Laat dat eens even op je inwerken. Hoe groot die is als schepper van hemel en aarde. Laat het eens tot je doordringen dat jouw God een God is die deze wereld onderhoudt. Hij houdt zijn handen onder deze wereld, onder je leven. Laat het tot je doordringen dat jouw God een alwetende God is. En dat hij een almachtige God is. Focus je eens even op de persoon van God. En let ook eens op wat hij doet en op wat hij deed. En prijs hem daarvoor. En merken we dan niet, gemeente, dat als je goede, mooie woorden over God spreekt en tot God spreekt, dat dat ook een bepaalde positiviteit brengt in je eigen leven. Ondanks de omstandigheden waarin je zit. Probeer eens door de ogen van God naar jouw situatie te kijken. Boven jouw situatie staat niet een mens, maar de wijze God, de almachtige God. Een God die zegt dat hij aan kan wat jij niet aan kan. Word je dan niet een beetje op sleeptouw genomen door wat Petrus zegt? Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Gemeente, laten we eens een keer niet beginnen in onze situatie, maar laten we eens beginnen bij God en met God. Laat er eens hemels licht vallen op je eigen situatie. We hebben het nou over het prijzen van God. Komt het ervan? In ons leven. Horen ze in de hemel uit jouw mond, uit mijn mond en hart, goede woorden over God? Loven wij God in onze gebeden? Of bidden we heel veel en heel vaak, wilt u dit, wilt u zus, wilt u zo? Wilt u? Loven we God om wie die is? Dat we de God van onze doop bezingen. Dat we hem prijzen met een lofpsalm of met woorden van een loflied. Hoe lang is het geleden, gemeente, dat we aan tafel bij het openbare gebed dat je deed als vader, als moeder, dat je God aan publiek ten aanhoren van de anderen van het gezin hebt geloofd en geprezen? Want gemeente, God loven en God prijzen, dat is natuurlijk wel het oorspronkelijke doel van ons mensen. En je merkt dus ook hoe diepe sporen de zonde trekt. Als de naam van God in onze tijd wordt gebruikt, is het dan niet vaak in de vorm van een vloek? Of als God ter sprake wordt gebracht, dan klagen we God aan voor wat hij allemaal verkeerd deed en doet. Dus geen lofprijs. Even een vraag, gemeente, hoe zouden wij als gemeente dat nou toch meer een plek kunnen geven in ons leven? Behalve in het gebed, behalve met ons zingen. Zou je niet kunnen zeggen dat we God ook prijzen? Als we in een gesprek met respect en met ontzag en met bewondering over God spreken. Is dat ook niet God loven? Doen we dat niet te weinig? Als ze aan ons vragen, waarom praat je zo positief over de God van de Bijbel? Wat heb jij nou aan God te danken? Waardoor je God prijst? Geloof zij God met diepte ontzag. Welke reden hebt u, heb jij daar nou voor? Heel veel verschillende antwoorden kunnen gegeven worden. Dat je zegt dat ik gezond mag wezen. Dat ik naar school kan gaan. Dat ik een baan heb. Dak boven mijn hoofd. Daarin zie ik Gods zorg. Daarvoor wil ik hem prijzen. Misschien kunnen we onze lof nog wat verdiepen, gemeente. Als we kijken naar onze tekst. Wat zegt Petrus nou over God die we hebben te prijzen? Leest u maar even mee. Wat zegt hij over God? Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Er wordt hier dus al wat over God gezegd. We hebben het dus niet zomaar over een of andere anonieme godheid. Het is de God van Abraham en van Isaac en van Jacob, waarvan Peter zegt, die God heeft zijn hart helemaal opengelegd in de persoon van Jezus Christus. Zegt Jezus het ook niet? Ik en de Vader zijn één. Jezus, gemeente, dat is dus God in actie. God de Vader en God de Zoon zijn een eenheid. Dat wil trouwens niet zeggen, gemeente, dat er geen onderscheid is. Wel onderscheid, zeker. Jezus bidt tot de Vader. Hij spreekt hem aan als Vader. Hij wordt ook door de Vader gezonden. De Vader heeft het initiatief. De Zoon doet wat de Vader hem opdraagt. Iemand die schreef, God gaat in zijn Zoon Jezus niet op. Er is een wezen van God dat aan zijn openbaring vooraf gaat en waar de openbaring van uitgaat. Dus de Vader gaat niet op in de Zoon. We maken dus die God groot, gemeente, die zich laat kennen in Jezus Christus. En heeft deze God niet laten zien dat hij een rechtvaardige God is? Moet u maar even meegaan waar we een paar weken geleden stonden. Op Golgotha. Daar zien we dat God de zonde niet door de vingers ziet. Dat zie je helemaal aan het licht komen op Golgotha, waar de Vader de Zoon in het donker van het oordeel over de zonde laat lijden en laat sterven. Om de zondeschuld niet van hemzelf, maar van anderen die van u en mij te dragen. We loven dus gemeente die God, die ook de Vader is van onze Heiland. En deze God, die heeft nog meer kinderen. Ja, meer kinderen. Maar niet zoals Jezus Christus. Zo'n kind heeft hij er maar één. Maar God heeft adoptiekinderen. Kinderen die hij als hemelse Vader aanneemt. En gemeente, daar heeft de hemelse Vader er een huis vol van. Een vaderhuis vol. Een ontelbare menigte zelfs. Trouwens gemeente, als je een kind van God mag weten, dat je mag weten dat je geadopteerd bent uit genade, zou je kunnen zeggen, daarmee heb ik nog een reden. En wel een hele persoonlijke reden om God te loven en te prijzen. Het thema van de preek is leven uit God, looft God en hoopt op God. We loven God dus om wie die is als God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Maar we hebben als christenen nog meer redenen om God te prijzen. Ik zei al redenen van persoonlijke aard. Want gemeente, we hebben het nou wel gehad tot op heden over wat God gedaan heeft voor ons. Ik zeg er ook bij, zonder ons. We hebben het tot op heden alleen nog maar gehad over wat God ook buiten ons om heeft gedaan. Ik bedoel de schepping en de onderhouding van de schepping. Zorgen voor verzoening. Dat is allemaal zonder ons, voor ons. Nou, alleen dat al, hè? Als je dat op je in laat werken, dan zeg je, Heere God, hoe groot bent u? Maar dat is nog goddelijk werk, gemeente, buiten ons. Maar als christen in Bruchem heb je nog een heel persoonlijke reden om God te loven. Kijken we weer even naar onze tekst, vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Opnieuw geboren deed worden. Gemeente, we zijn allemaal één keer geboren. Dat is korter of langer geleden. Maar een christen, een kind van God, die is nog een keer geboren. Wedergeboren. Opnieuw geboren. En daar ben je als christen heel blij mee. En heb je nog een reden om God te loven. Stel je voor, je bent één keer geboren en je blijft één keer geboren. U kent dat rijmpje misschien wel. Eén keer geboren is zeker verloren. Twee keer geboren is zeker verkoren. Gemeente, toen wij uit onze moeder geboren werden, toen waren we daarin passief. Het gebeurde aan ons, het gebeurde met ons. Is het zo met de wedergeboorte ook niet? Ik bedoel, dat is ook geen werk van een mens. We worden van bovenaf, van God uit, geboren. We worden door Gods kracht geboren. En wel zo ingrijpen dat we van geestelijk dood geestelijk levend gemaakt worden. Je krijgt dan een nieuw leven met een nieuwe richting in je leven. Je raakt op God gefocust. Dat is wedergeboorte. Dat werkt God in ons. Petrus die besteedt er ook woorden aan hoe dat dan in zijn werk gaat. We hebben dat vanavond niet gelezen, maar je leest het wel in vers 23. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Gemeente, we kijken vanavond eens in ons leven. Is er nou ruimte gekomen voor de persoon van Christus, voor zijn offer? En als je daar nou ja op zegt, hoe is dat nou in je leven gegaan? Hoe heb je nou Gods wederbarende genade in je leven ontdekt? Is het niet zo dat de Heilige Geest daar Bijbelwoorden voor gebruikt? Bijbelwoorden die je op verschillende momenten in je leven hoort. Thuis. Op zondag. Op school. Catechisatie. Club. Bijbelwoorden. En misschien zegt u ja. Op een gegeven moment, ik weet niet hoe het precies kwam, maar ging ik anders luisteren. Anders ging er heel veel langs me heen. Maar ik ben anders gaan luisteren. En het leek wel alsof ik die woorden nodig kreeg. En dat het me veel meer raakte. En bij de open Bijbel ben ik eigenlijk gaan inzien dat mijn leven afhangt van de Heere Jezus. Als de redder van mijn schuld bij God. En het zijn gesprekken geweest met medechristenen, waardoor je door de knieën ging voor Christus en je hem ook omhelsde. Waardoor je aan hem vastgreep. Als je middelaar, als je borg. Je mocht je aan hem verliezen. En als we ons door het geloof, en is dat niet een vrucht van de wedergeboorte? Als we ons zo met het geloof mogen toevertrouwen aan Christus, is dat niet een kenmerk van nieuw leven? Leven waar God van weet? Leven uit God? Gemeente, leven uit God werkt altijd ook op God aan. God werkt op zichzelf aan. Het is niet zo belangrijk dat je het uur van je wedergeboorte weet, als er maar de vruchten van de wedergeboorte zijn. En de effecten van Gods wederbarende werkgemeente, waar zien we die? Zien we die niet bij jezelf terug, waar je als arme in jezelf je aangewezen weet op een rijke Christus? Dat je hem te voet valt en hem volgt. Waarom kan je nou merken dat je wederom geboren bent? Dan weet je wat het is om een verloren mens te wezen. Dan weet je wat het is om als verlorene in de armen van Christus te vallen. Dan is er liefde tot de Here en zijn dienst. En is het geloof in de Here Jezus als je middelaar, is dat nou niet een effect van dat nieuwe leven uit God? Misschien zijn er vanavond wel mensen in de kerk of die thuis meeluisteren die zeggen, ja, ik ben wel kerkganger, maar ik ben nog niet wederom geboren. Hoe komt dat? Kerkganger wezen en niet wederom geboren zijn. U zegt, ja, maar u zegt toch daarnet dat dat een werk van God is? Dus dat u nog niet wederom geboren bent, dat jij nog niet wederom geboren bent, dat is eigenlijk omdat je op God zit te wachten en als God nou maar eens wilde. Mag ik het omdraaien vanavond? God wacht op u. U zegt nou net dat een mens zichzelf niet kan wederbaren. Nee, dat is waar. U kan wel luisteren. Luisteren kunnen we. En we horen Bijbelwoorden. En dan wordt het spannend. Wat doen wij met wat we hier zondag in, zondag uit horen? Wat doen we ermee? Horen we het aan? Of gaan we ervoor door de knieën? Je kan woorden hier horen, duizenden woorden. Je legt ze naast je neer en je gaat op je oude voet verder. Of neem je wat je hier hoort mee, de stilte in, als je in gesprek raakt met God, waar je met hem spreekt over de dingen die je hier hoort, op de club hoort, op de catechisatie hoort. Je neemt het mee en je bespreekt het met hem. Heere, u bent de God van het genadeverbond. U bent de God van mijn doop. En u hebt tegen mij gezegd, ik ben je vader en ik neem je aan tot mijn kind en tot mijn erfgenaam. Wat een belofte. Gemeente, laten we die belofte meenemen. In onze gevouwen handen. In ons gebed. En zeg het maar, Heere, bij mijn doop is het al beloofd dat de Heilige Geest wil toe-eigenen, maar aan de man, aan de vrouw wil brengen wat u me belooft. En weet je wat hij dan zegt? Als je aan een christen vraagt wat hij van zijn hemelse vader vindt. Wat zegt een christen in Bruchem van zijn hemelse vader? Petrus zegt het ons voor. Hij is groot in barmhartigheid. Zeggen we het mee, gemeente. We hebben zo'n barmhartige vader. Zijn hart brandt van bewogenheid met mij. Dus gemeente, als we er vanavond nog mee zitten, dat u zegt, ik ben hier wel kerkganger, maar nog niet wederom geboren. Er staat nog een rekening van mij open bij God. Ik deel nog niet in de verzoening. En als je nou bang bent dat je daar niet goed genoeg voor bent, moet je eens letten op de grote barmhartigheid van de God van je doop. Hij is barmhartig, hij is zo gewillig om jou te redden. Hij had er het liefste van voor over om in te zetten. Om een verloren mens in Bruchem te redden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, zegt Petrus. Die ons opnieuw geboren deed worden. Mooi hè, Petrus die sluit zich er zelf bij in. Petrus rekent zichzelf ook bij de wedergeborene. Was het de hemelse Vader ook niet die Petrus ogen open liet gaan voor de persoon van Jezus, waardoor Petrus beleed, u hebt de woorden van het eeuwige leven. Dat was Gods genade in Petrus' leven. Gemeente, wat rijk zijn we als we nou net als Petrus tot geloof in Christus zijn gekomen, opnieuw geboren zijn. Dan zijn we hier als mensen in de kerk, mensen met een levende hoop. Want wat is Bijbelse hoop, gemeente? Bijbelse hoop, dat is iets vasts, dat is iets zekers. Ja, in het alledaagse taalgebruik, als wij het over hoop hebben, zit daar altijd iets in van onzekerheid. Ik hoop morgen op bezoek te komen, zegt iemand. Dan proeven we daarin bepaalde onzekerheid. Maar in een Bijbelse hoop, daar zit geen onzekerheid in. Hoop is zekere hoop. Waar is dat nou op gebaseerd? Op de belofte van God. En daarom de vraag, zitten we hier nou vanavond als hoopvolle mensen in de kerk? Dat je de belofte van God uit de Bijbel serieus neemt. Dat je daarop leunt. Is het niet zo, gemeente, dat de hoop de dochter van het geloof is? De hoop is de dochter van het geloof. U zegt, oh, als ik je redenering een beetje volg, dan zeg je dus dat het geloof de moeder is van de hoop. Dat klopt. Geloof is de moeder van de hoop. En moedergeloof voedt haar kind hoop. En waar voedt moedergeloof haar kind hoop mee? Met de belofte van de hemelse Vader. Geloof is de moeder, hoop is de dochter. En hoe gaat dat in een gezin? Bij het ouder worden gaat de dochter de moeder ondersteunen. Is dat in het geloofsleven ook niet zo, gemeente? Het geloof als moeder voedt de hoop als kind. De hoop als een vooruitgerichte actie van je hart. Je tuurt vooruit, je verlangt vooruit naar de toekomst. Niet als een vlucht, maar als een vrucht van het geloof in de belofte van zijn toekomst. Het geloof als moeder voedt de hoop als dochter met de belofte woorden van de hemelse Vader. Maar wat kan een dochter ook haar moeder steunen? Zo kan ook de hoop het geloof steunen. Is het niet zo, gemeente, dat de hoop het geloof doet leven, herleven? Wat ben je toch als christen, als kind van God, een hoopvol mens? We hebben moed voor de toekomst, omdat onze zaligmaker het heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel. En is het niet hoopvol, gemeente, dat hij heeft gezegd, maar ik ben erbij alle dagen tot de voleinding van de wereld. Geen dag zonder toezicht. Dus niet de achterliggende dagen alleen, maar ook morgen en een woensdag en een vrijdag. Geen dag zonder toezicht. En ik kom terug als alles klaar is in het vaderhuis. Dan ga ik mijn bruid ophalen. Mijn kerk. Mijn leerlingen. Gemeente, is die toekomstverwachting van de terugkomst van Christus en de nieuwe werkelijkheid die dan aanbreekt, dat geeft ons vandaag Met alles wat we bij ons hebben, aan mooie dingen en aan moeilijke dingen, geef het ons redenen om God te loven en te prijzen. Ik zal zijn lof, zelfs in de nacht, zingen daar ik hem verwacht. Ik weet niet of het u opgevallen is, gemeente, waarmee Petrus dat hoopvolle leven van een wedergeboren christen verbindt. Kijken we even aan het slot van vers 3. Opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Iemand zegt, jij bent dus hoopvol voor de toekomst. Ondanks al het nieuws dat je op je af laat komen, jij bent hoopvol. Jij zegt dus dat er een nieuwe aarde komt waarop wedergeboren mensen zullen zijn, omdat ze opgestaan zijn uit de dood. Dat geloof jij dus. En waar baseer jij dat dan op, Petrus? En dan zegt Petrus, nou, ik heb het meegemaakt dat mijn Jezus werd vastgetimmerd aan een kruis en dat hij daar gestorven is. Toen stortte mijn hoop voor de toekomst helemaal in, maar ik ben er getuige van geweest. Dat de dood Jezus, mijn heiland, niet vast kon houden. Hij is wakker geworden, levend geworden en hij leeft eeuwig. En ik heb hem in levende lijven gezien. Zijn opstanding uit de dood, zegt Petrus, dat is de bodem onder mijn hoop. Omdat Jezus leeft, is de dood voor mij, voor u, voor jou, die Christus volgt, niet het laatste. Omdat hij leeft, zullen alle wedergeborenen in Bruchem eeuwig met hem leven. In de toekomst, op die nieuwe aarde, zonder oorlog, zonder ziekte, waar de koe en de berin niet meer bang voor elkaar zijn. Waar er harmonie is tussen schepper en schepsel. Die hoop, zegt Petrus, is gebaseerd op het open graf. Is gebaseerd op een levende heiland. En dan gebruikt Petrus, gemeente, 3 bijvoeglijke naamwoorden om de schoonheid van die toekomst te vertolken. En die 3 woorden die beginnen allemaal met om. Hij zegt 3 keer wat die erfenis niet is. Die toekomst bij God, die toekomst zonder ellende, die toekomst vol heelheid, die toekomst is onvergankelijk. Die toekomst die verroest dus niet als ijzer. Die toekomst die verslijt niet als je broek en je jas. Wat is dat hoopvol, gemeente? Want hoeveel slijt er niet in ons leven? Als een kleed zal het al verouden, niets kan hier zijn stand behouden, zegt de psalmist. Ook zullen er geen vlekken opkomen. Ook zal die erfenis niet verwelken zoals een bloem. Die gaan slap hangen, die gooi je weg. Maar het land waar je als wedergeboren christen uit Bruchem naartoe gaat, dat is een land waar niks verslijt en niks verwelkt. En die erfenis die ligt in de safe van God. En die is daar safe. Nog een lofprijzingsreden. Leven uit God, looft God en hoopt op God. We stonden stil bij 7 dingen. 1. Hopen, dat is een sleutelwoord voor ons mensen. 2. God loven, dat is onze opdracht. Loven, dat is goede woorden tot God zeggen en over God zeggen. 3. Gemeente, laten we God prijzen. Voor alles wat hij buiten ons om, voor ons, zonder ons, heeft bewerkt door de persoon van Christus. 4. Laten we God loven om wat God in ons heeft gewerkt. de wedergeboorte. 5. Bijbelse hoop, dat is de verwachting van een goede toekomst op basis van Gods belofte. 6. Geloof, de moeder, voedt de hoop, de dochter. Dochterhoop ondersteunt moedergeloof. 7. Onze hoop rekt zich uit naar de erfenis van de nieuwe aarde waarop harmonie is tussen schepper en schepsel. En daarom geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, laten we zingen. Uit lied 364, het ging over hoop. Daar zingen we ook van. Ook over het geloof. Nooit kan het geloof te veel verwachten, des heilands woorden zijn gewis. En ook vers 2. Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoot, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. Vers 1 en 2 van lied 364. danken en bidden. We komen in aanbidding tot u, Heere. Aanbidden zoals de engelen dat doen, dat kunnen wij niet. Maar we willen u loven en prijzen voor wat u buiten ons om, zonder ons, voor ons hebt gedaan. Wat is dat groot, Heere, een zaligheid verworven. En we willen u danken als jongeren, als ouderen, waar u met uw geest en met uw woord ook in ons werkt. Ons van dood levend maakte. Er plaats kwam voor uzelf, voor het offer van uw zoon. U ons geloof schonk, waardoor we u lief hebben. Onze voetstappen in uw spoor zetten. We willen u danken voor wat u door uw genade ook in ons werkt. We danken u ook, Heere, voor het loflied dat u wekt in ons hart. Het loflied dat u legt op onze lippen. We prijzen u, Heere, voor wat u in ons doet. En wat u in ons deed. In ons jonge leven, in ons ouder geworden leven. Geprezen bent u. Dat u ons, de moeder, het geloof schenkt. En dat u ons, de dochter, de hoop schenkt. En dat die twee in ons hart en leven mogen wonen en werken. Geloof en hoop, zoals de tekst ons leerde vanavond. We danken u, Heere, voor alle tijdstippen in het achterliggende seizoen, waarop we met verschillende leeftijdscategorieën bij de Open Bijbel samenkwamen. Op de zondag in de kerk, op de zondagschool, door de week bij de catechese, de clubs, het kringwerk, het verenigingsleven. We weten ons bevoorrechte mensen, dat we in vrijheid en in vrede de gelegenheid kregen om Bijbelwoorden te spellen, om uw stem te horen en te verstaan voor ons leven hier en nu. Zowel in Ebenezer als in de huiselijke kring mochten we samenkomen. En we danken u voor de gelezen en de gezongen en de gehoorde woorden van u. Laten deze activiteiten de band aan u en de verbondenheid aan elkaar hebben mogen versterken. Er is gezaaid, er is geplant, er is nat gemaakt, er is mest om de levensboom gelegd. En onze verwachting die is van u. Want u zorgt voor groei, u zorgt voor vrucht. Dank, Heere, dat we als kerkenraden mochten vergaderen, dat de ouderlingen op huisbezoek gingen. Heere, we danken u voor de momenten dat huisbezoek ook hartbezoek was. Heere, laat het er mogen toe bijdragen dat uw naam wordt geprezen en geloofd, ook hier. Zegen daartoe ook het werk van de broeders die op bezoek kwamen. Gedenk, Heere, de arbeid van de diakenen, de dienst van de barmhartigheid die ze vervulden. We willen u danken en erkennen voor alle inzet van de broeders kerkrentmeesters, die zich ingezet hebben voor de instandhouding van de eredienst en de voortgang van het gemeenteleven. Heren, wij danken u voor allen die een club leiden, daar in gesprek waren met jongeren, op een creatieve wijze vorm gaven aan het evangelie. Wij danken u, Heren, voor de verenigingen en de kringen die samenkwamen. Wees ook met hen die het thuisfront vormde. Van allen die een taak hadden en hebben in de gemeente. En die hun gezinsgenoot afstaan voor dat deel van werk in uw wijngaard hier ter plaatse. Willen zegenen. We danken u, Heere, voor het werk van de organisten en de kosters. En van alle vrijwilligers die door de week zich inzetten voor de instandhouding van de gemeenten. Dwars door alle mensenwerk heen werkt u en werkt u ook aan onze ziel. En we bidden u, zorg zelf, Heere, voor de lof van uw naam. Lof uit de mond van een kind, van een jongere, van een oudere. Lof op uw daden, voor ons en in ons. Geprezen bent u, Vader van onze Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Daarvan gaan we zingen met Psalm 106. Daarvan vers 1. Looft God, de trouwe opperheer geeft hem vrolijk roem en eer. 1 en 26 van Psalm 106. Ga heen in de vrede en draag met u mee de zegen van de drie enige God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.